Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Frans Metz de Bedderij, Pointer Advies en Raak Personeel.
Goedendag allemaal, hartelijk welkom bij FC Rijnmond op vrijdag 14 november aan tafel. De reservespits, maar hij maakt ook wel eens de winnende. Mike van Duinen, Dennis van Eersel en Robert Maaskant. Mike, hoe zwaar waren nou die onderhandelingen met je broer?
Ja, nou, om dat maar gelijk uit de wereld te helpen, die waren met Daan en niet met mijn broer.
Daan is Daan Bovenberg, de
Zeker.
Algemeen directeur.
Ja,
en, die is hij er al helemaal niet bij betrokken?
Nee. Dat leek ons naar iedereen wel zo netjes. En om daar transparant in te zijn. En... Die onderhandelingen waren ook niet zo ingewikkeld.
Nou, het duurde wel lang.
Het duurde wel lang, maar dat kwam doordat de prioriteiten anders lagen.
Bij wie?
Eerst was het een eerste spits. Toen was de competitie 2-3 wedstrijden onderweg. Al wel nog niet de gewenste start. Dus, nee.
Toen maakte jij de winnende tegen Twente en toen was het gedaan?
Toen was snel beklonken.
Ja. Ben jij eigenlijk teleurgesteld in Koeman, de bondscoach?
Omdat?
Nou, Weghorst heeft afgezegd.
Ja, ik zag het, ja. Nee, we zijn een waardig concurrent opgeroepen, denk ik.
Dus, ja, dat is ja. Hartstikke mooi. Dat is ook wel Hagenees trouwens.
Ja, daarom. En, als je zijn pad ziet hoe hij uiteindelijk daar terecht is gekomen, dat is toch hartstikke mooi.
Nou, dat is wel een heel bijzonder pad, hè, ja. Eigenlijk. Heb je daar een beeld bij? Ik bedoel, de jongen wordt opgevoed alleen door zijn moeder, meen ik,
ja,
in Den Haag.
Dat klopt.
Gaat naar Sparta, ja. Transfereert, maar niet eens voor grote bedragen.
Nee, er was zelfs een moment dat ze bij Sparta het niet in hem zagen zitten en wilden stoppen. Daar is toen...
Simonis is daarvoor gaan
liggen, onder andere dat hij wel bij Sparta moest blijven. Uiteindelijk is dus, je ziet waar hij nu staat, voor best wel een laag bedrag vertrokken. Maar het balletje was echt gaan rollen toen hij richting Stoengraats ging voor steeds meer bedragen, steeds hogere bedragen. Werd zijn talent wel gezien, werd hij verkocht.
Ja,
nu is hij vanaf volgend seizoen, nou, dus nu bij Straatsburg nog maar spits bij Chelsea. En nu dus bij het Nederlands elftal misschien. Ja, het kan verkeren.
Voetbalsprookje.
Ja, prachtig.
Vind je niet?
Ja, absoluut. En dat is ook natuurlijk... We hebben Dumfries natuurlijk ook al als voetbalsprookje. Er zijn er best wel veel die op die manier. En wat ik altijd erg leuk vind is dat... juist die jongens die vanuit klein stappen maken... ook heel normaal in het leven blijven staan.
Ja.
Dat die toch ietsje meer weten van hoe het is om er te komen. Wat daarvoor nodig is. En daardoor ook wat makkelijker in het leven staan, simpelweg.
Maar jij bent ondanks alles toch ook gewoon heel normaal gebleven?
Nee, echt niet. Bloedarrogant. Ga nou niet meer imago verpesten. Dat zou ik echt zonde vinden.
Het Nederlands elftal kan zich vanavond plaatsen voor het WK. De vraag is of we Luciano Valente in oranje gaan zien. Hij zit er in ieder geval bij. Mooie beloning?
Nou, ik denk op het moment dat je kijkt naar welke spelers zijn er in vorm... en welke spelers brengen dynamiek in een elftal om wedstrijden te winnen, dan is het volkomen terecht dat hij geselecteerd is. Ik vind trouwens, ze gaan uit naar Polen toe, daar hebben we nog niet zo heel lang geleden gelijk tegen gespeeld. Hè?
Klopt,
dus iedereen loopt al wel te roepen dat we daar zomaar even gaan winnen. Maar als Lewandowski het per ongeluk op zijn heup heeft...
Wie?
Ja, precies die. Die kun jij niet zien natuurlijk meestal, dan moet je er ook voor opkijken. Valente, volkomen terecht. Een hele fijne speler. En ik hoop een klein beetje, ik trek het ietsje breder nog, dat Nederlandse opleidingen wat meer gaan kijken naar dit soort type spelers.
Bij dit soort type clubs ook?
Dus dat maakt me niet zoveel uit. Maar er is al heel lang dat dynamische middenvelders, die zie je bijna niet meer. Het is allemaal heel erg, trainers zijn heel erg bezig geweest met opbouw in tactiek en een metertje hier en een metertje daar. Maar iemand die gewoon een vent uitspeelt, die doordraait, daarna inspeelt, 20, 30 meter... erbij versneld. Ja, dat wil ik graag zien in het profvoetbal.
En hebben we
dat
daar
zie ik te weinig.
Ja, hebben we daar een tekort aan in het
voetbal? Het tekort weet ik niet, maar ik denk wel wat Robert zegt, dat hartstikke klopt. Zo dynamisch, vaardig aan de bal. Als je ziet de huidige tijd, wat er allemaal niet gevraagd wordt van spelers. Ze moeten overal zijn, ze moeten zoveel meters maken, sprintmeters, noem het allemaal maar op. Maar ik denk wel dat hij heel veel van... die dingen dat hij dat
helemaal
beheerst.
Bezit, hè? Ja.
En nog eens een keer een geweldige eindpas.
Ja, want ook dat.
Dat vind ik eigenlijk zijn specialiteit nog wel. Dat hij een bal tussen linies door kan spelen. Die anderen gewoon simpelweg niet zien.
Zeker.
Er zijn heel veel dingen die hij kan die misschien anderen ook nog wel kunnen.
Maar die paas?
Maar die laatste bal, dat moet je en van tevoren gezien hebben. En dan moet je hem ook nog eens een keer afgewogen spelen. Ja, dat vind ik echt heel knap.
De bondscoach vertelt ook nog even wat hem zo bevalt aan Luciano Valente.
Nou, zijn bereidheid, zowel aan de bal als zonder bal. Het oplossingen zoeken met een goede techniek. Naar voren, mensen tussen de linies zoeken en ja, die dreiging die hij heeft op het moment als hij aan de bal komt. Nou, en in, ook qua intensiteit in het spel zonder bal heeft hij stappen gemaakt, vind ik. En dan speelt bij een team wat normaal gesproken dat zeker als kwaliteit heeft. Nou, en als je dan zo makkelijk bij een grote club je plekje verdient en basis bent, dan kan er een volgende stap komen.
Ja, mooie woorden van de oud-trainer van Feyenoord. Volgende stap heeft hij het al over.
Ja. Volgens mij bedoelt hij daarmee nu
het Nederlands dus elftal halen.
Het
probleem is, er lopen nog wel wat middenvelders daar.
Ja, de concurrentie is groot. Goh. Maar alleen maar mooi dat hij nu de kans krijgt om zich daar te laten zien en aan de bondscoach te laten zien.
Wie is wat jou betreft eigenlijk de eerste spits van Oranje?
Ja, ik vind er geen uitgesproken favoriet. Ik denk, als je kijkt naar statistieken, dan moeten we ten alle tijde nu Memphis opstellen.
Ja, topscorer alle tijden. Ja,
dus, maar het is nog natuurlijk wel iets wat ontbreekt. En, kijk, we hadden het net over Lewandowski. Ja, zo'n uitgesproken favoriet hebben wij op dit moment denk ik niet.
Is dat echt een achilleshiel op weg naar het WK nog? Ik bedoel, we hebben een geweldige achterhoede, een fantastisch middenveld. Maar ja, voorin,
dat wordt natuurlijk wel veel genoemd. Aan de andere kant heb je Gakpo op links staan.
Ja, dat is wel wereldtop.
Die gewoon wereldtop is. Ja. De paai die de topscorer alle tijden is. En ook nog eens een keertje het vermogen heeft om wedstrijden in een oogwenk te beslissen. Ik denk dat het probleem wat meer aan de rechterkant ligt. Mm-hmm. Want daar ben je natuurlijk. Kijk, wat er ontbeert op dit moment is de individuele actie van bijvoorbeeld een Robben. Met die snelheid. Ja. Dan heb je altijd dreiging. Hoe slecht je ook in een wedstrijd zit. En dat hebben we niet met Nederlands elftal op het moment. Dus daar moet je, en dan komt Koeman natuurlijk om de hoek kijken, daar moet je tactisch een oplossing voor gaan vinden. Nou, als Dumfries dat kan, die in de diagonaal op kan stormen, en dan moet er ruimte gecreëerd worden, ja. Dan kan je daar mensen in. Frimpong kan daar spelen natuurlijk, maar goed.
Aan de binnenkant
die is er ook. Ja, ja. Maar die ligt er ook al een tijd uit.
Geëxperimenteerd natuurlijk, laatste interland.
Nou, ja, dat is een zoekplaatje gewoon.
Frimpong, ja. Ja.
Dat, Malen kan je er misschien ook nog neerzetten daar op zo'n positie.
Malen, als je Malen als invaller ziet, dan moet je misschien alleen brengen.
Ja, dat is waar. Overigens, er is nog een middenvelder bij het Nederlands elftal die wij goed kennen. Dat is een Feyenoorder, Quinten Timber. Ja. Wel wat te doen nu over zo'n contract. Dat is al maanden zo, maar dat contract gaat echt aflopen en je hoort, je leest wel wat signalen over misschien een vertrek in de winter.
Nou ja, ik denk dat het voor Feyenoord ook wel interessant is als dat contract wel verlengd zou worden. Dan was dat ondertussen wel gebeurd. Hè. Volgens mij ligt dat ook helemaal stil inmiddels van wat ik begrijp. Dus ja, als je nog iets voor hem zou willen vangen ook als club.
Wat is
hij iets, Dennis? Hij heeft ook deze seizoen zelf, heeft hij natuurlijk helemaal niet zo gek veel gespeeld. Hè. Nee. Dus, ik weet, het is nu opeens toch weer dun bezaaid bij middenvelders, maar je kan het ook zonder hem, want het heeft nood gedwongen, heeft het ook gemoeten. Dus als je nu inderdaad nog iets kan krijgen, ik denk wel dat je sowieso nog steeds met zijn kwaliteiten, je hoeft hem ook niet voor 2 miljoen te laten gaan. Nee. Dat slaat natuurlijk ook nergens op. Dan kun je hem net zo goed, kun je hem nog wel erbij houden, omdat hij wel gewoon belangrijk is wanneer hij fit is. En dus ja, maar wanneer je het hebt over toch nog 6 tot 8 miljoen, dan denk ik dat dat een serieuze overweging is om het in de winter dan toch maar te doen.
En het spel gaat natuurlijk gewoon op de wagen. Alle spelers, of het nou bij Utrecht is met El Karouani of met hem, er zijn er natuurlijk nog een aantal. Als je contract afloopt, ja, dan ga je in de winterstop ga je aan de bel trekken. En zeggen we, jongens, nu kan er nog wat verdiend worden. Er zijn een aantal clubs die gegadigd zijn. Ja. Zeg het maar. Ja, de speler zal er nooit slechter van worden. Ja,
ik denk, zo'n jongen kan natuurlijk altijd, als hij transfervrij is, heeft hij alle clubs voor het uitzoeken, bewijs van. En ja, niet elke club wil nog even die transfersom meetikken. Dus ja, voor zo'n jongen.
Nee, maar het level waar hij naartoe zou moeten, die kunnen dat wel.
Ja, die zullen er niet zoveel moeite mee hebben, maar ook die clubs zullen misschien toch wat sneller denken, nou, we hoeven geen som betalen, nou, we pakken hem erbij.
Precies, en tekengeld.
Nou ja, voor die jongen ook wel aantrekkelijk
natuurlijk ook een stukje. Ja. Als ze Feyenoord 6 miljoen moeten betalen of 7 miljoen, of ze betalen hem 4 miljoen extra.
Dat scheelt even. Ja. En als het gaat om die clubs, Borussia Dortmund wordt onder andere genoemd.
Ja, dat zijn natuurlijk wel serieus. Het
zou wel een mooie club voor hem zijn. Heb je het zelf wel eens meegemaakt dat je transfervrij de deur uit kon? Vind je dan van ja, ben je ook niet een beetje schatplichtig aan de club?
Nou nee, want toen ik bij PEC Zwolle uit mijn contract liep, was dat wel met wederzijds goed vinden. Dus dan is het een heel ander verhaal.
Ja, en toen kreeg je tekengeld. Bij de volgende club?
Ik kreeg wel iets van tekengeld, ja.
Hoeveel? ik probeer het eventjes.
Ik kan altijd proberen. En ik durf het ook nu niet exact te zeggen.
Oh, je bent het niet eens meer?
Nee, Het is weer...
Het is alweer op.
Dat gaat hard hoor.
Nee, maar kijk, als je transfervrij bent, dat is natuurlijk hartstikke mooi. Maar dan moet je eigenlijk wel een goed seizoen hebben gedraaid om echt een mooie stap te maken. Want er zijn natuurlijk genoeg jongens die uit contract lopen. Ja, en die gewoon maanden thuis op de bank zitten. Ja, dan kan je toch beter gewoon een doorlopend contract hebben.
Ja, je hebt trouwens gisteren met Excelsior tegen Feyenoord gespeeld, hè? Oefenwedstrijd.
Ja.
3-2 voor Feyenoord. Wat beklijft er van die wedstrijd? Dat je hem zelf nog eventjes binnen had mogen krullen.
Ja, is dat lekker geweest. Ja. En bij mij persoonlijk was het denk ik echt van onze kant een hele goede wedstrijd. Dus dat is hartstikke positief, maar uiteindelijk verliezen we hem wel. En dat was in mijn ogen gewoon niet nodig. Ook een hele mooie goal gezien van de zoon van.
Ja, echt, de winnende, Shaquille van Persie. Wat, ja. Druipt de talenten vanaf?
Hij kwam erin en je zag wel... een energieke jongen. Maar goed, wat ik zei, dat was eigenlijk in een fase waarin wij de bovenliggende partij waren. Dus tot hij niet heel veel in het spel voorkwam. Maar ja, toen kwam die bal uiteindelijk bij hem terecht in die 16. En echt een fantastische kap in huis. Maar wat ik vooral daarna goed vond, is dat hij de rust houdt in het afwerken. Vaak zie je dan maak je een mooie actie en dan raak je de controle kwijt. Mm-hmm. Maar hij plaatst hem heel beheerst in de hoek. Waar hij denk ik ook nog kijkt wat de keeper doet. Dus. Ja, daar droopt de klasse wel vanaf.
Nou, mooi. Wat voor Feyenoord speelde er tegen Excelsior?
Nou, een paar jeugdspelers die de kans ook kregen. Neem een Nick de Koning, dat is een middenvelder. Die zich ook wel knap onder druk kan uitspelen. Maakte ook een doelpunt. Was de tweede van Feyenoord. Moest daarna wel geblesseerd eraf. Dus zo heb je wat nieuwe namen die zich dan laten zien. Maar ook wel een Lotomba die op een gegeven moment in het centrum werd geprobeerd. Die erbij was. Nou, Nieuwkoop die weer wat meer minuten kon maken dan voorheen. Dus een beetje een mengeling.
En hoe was de taakverdeling van de trainers?
Dat was René Haken. Deed het meeste van de coaching van Persie meer in de assistentenrol. En bij Excelsior zag ik Thomas Verhaar.
Klopt, die is bezig met zijn cursus. Dus dat was voor hem een mooi moment om de wedstrijd te coachen.
Ja.
Ook nog een erg creatief middenvelder, moet ik zeggen, bij Feyenoord. Een jonge jongen. Hij begon op 6, een beetje ingewikkelde naam. Maar creatief aan de bal. Veel aanspeelbaar. Dat zag talentvol uit.
Ja. Zit er echt te kraken op de naam, hè? Anders gaan we die op de redactie
zelf
uitzoeken.
Ja, ik kan nu wel wat uitspreken, maar dan zeg ik het niet helemaal goed.
Akbulai.
Juist.
Nog een keer, Dennis? Ja.
Kijk,
precies. Akbulai.
Ik dacht, ik ga niet zo hakkelen.
Ik weet niet of de uitspraak...
Nee, precies. Maar talentvol, zeker.
Ik ben toevallig vorige week, of twee weken geleden, even bij Feyenoord geweest op Varkenoord.
Ja, toen kwam ik je nog tegen daarna.
En ik, precies. Ik moet zeggen, ik was daarvan onder de indruk. Hoe Feyenoord dat vanuit het oude complex, hè, wat natuurlijk klaar was, hoe ze dat op dit moment hebben opgebouwd met het aantal spelers, de trainingsuren die ze maken, de staf die er rondloopt, het aantal spelers wat ook weer in nationale elftallen speelt. Heel knap gedaan.
Ja. Wat was nou die nederlaag van zondag van Feyenoord bij Go Ahead Eagles? Was dat een incident?
Geen idee.
Dat moet blijken.
Ja. Ik geen idee.
Drie van de laatste vier wedstrijden verloren nu Feyenoord. Ja. En het blijkt relatief rustig te zijn.
Ja, dat is toch weer grappig, hè? Dat de perceptie natuurlijk, omdat je bovenaan staat, of in ieder geval stond, je staat natuurlijk bij de eerste twee.
Ja.
Laten we eerlijk zijn, voor Feyenoord tweede worden is ook een kampioenschap. Omdat je dan die Champions League ingaat. Dat is dan de perceptie een klein beetje. Maar dit Feyenoord, ik heb dat al eerder gezegd hier ook. Dit Feyenoord moet gewoon ongelooflijk hard blijven werken. Voetballend zal het niet altijd perfect zijn, maar ze hebben wel een ploeg die iedere wedstrijd kan winnen. Nou ja, en dan loop je ook een keer tegen een deukje aan. En vergis je niet, uit bij Go Eagles is niet zo heel makkelijk om te winnen. Er zijn meer ploegen die er onderuit gaan. Hoor.
Ja. Maar kan het wel een dure zijn voor Feyenoord?
Ja, uiteindelijk denk ik dat PSV voor heel de Eredivisie een maatje te groot is. Dus of het een hele dure is, weet ik niet. Ik denk als Feyenoord op deze voet verder gaat, dat ze gewoon die tweede plek... veilig stellen.
Jullie hadden echt een resultaat tegen PSV kunnen boeken, hoor. Een paar
ja, zeker. Ook tegen Feyenoord, moet ik zeggen, hoor.
Ook,
want dat waren wel wedstrijden waarin wij het is in ieder geval heel erg moeilijk hebben gemaakt. Tegen PSV zeker nog met een goal die werd afgekeurd.
Ja.
Dus wij hebben ze thuis wel heel erg moeilijk gemaakt.
Ja, maar drie van de vier wedstrijden verliezen, ik weet wel, dat was ook tegen PSV en het was tegen Stuttgart. Ja. Maar er is rust rondom de Kuip.
Daar heb je wel een deel van het antwoord. Ook hoe Feyenoord in die wedstrijden voor de dag kwam, hè, tegen PSV. Nou, het was zeker niet slecht. PSV was ook gewoon goed met een geweldige Saibari. Maar je kan ook eigenlijk speel je hem gewoon gelijk als Valente die bal.
Ja.
Als hij nog 100 keer die kans krijgt, schuift hij hem wel binnen.
Ja.
En Stuttgart kwam Feyenoord heel goed voor de dag zelfs, vond ik. Was op een gegeven moment alleen die spreekwoordelijke tank wel leeg. Dus dat speelt mee hoe die wedstrijden verliepen. En ik denk dat hij is nu achter jou in beeld. Het feit dat Robin van Persie de trainer is. En hoe hij dit managt, dat dat ook meespeelt in waardoor het rustig is. Het is toch iemand die meer krediet heeft dan een buitenstaander als trainer zou hebben. Hij legt het naar die wedstrijden goed uit, realistisch. Ook naar Go Ahead, wanneer het niet goed is, zegt hij dat dan ook. Hè? Hij komt zelfs met, we zakken door de ondergrens heen. Ja. Meestal zijn trainers wat voorzichtiger, maar hij is duidelijk, eerlijk. En heeft, wat ik zeg, dat krediet wat een ander niet zou hebben. Ja. Dat houdt het rustig.
Precies, want was dit met Priske gebeurd, dan was het waarschijnlijk wat minder rustig geweest.
Ja, waarschijnlijk wel. Maar ik denk natuurlijk, als je kijkt nu naar de laatste vier wedstrijden, maar als je kijkt naar, volgens mij,
Die 12 daarvoor.
Hebben ze 28 punten, staan ze er in principe prima
voor.
Ja,
behalve dan dat van die 12 zitten natuurlijk ook Europese wedstrijden tussen. Ja, Peter Verdebartje die je niet wint.
Nee, klopt.
Braga uit.
Ja, klopt.
Nou, Villa thuis oké, maar grote wedstrijden, klopt. Weet Feyenoord nog niet echt te
winnen. Nee, klopt. In Europa moeten ze eigenlijk, er moet iets bij om door te gaan. Ja. Maar als je naar de Eredivisie kijkt, staan ze er prima voor.
Zeker. Ik zei net de Kuip. Hoe is het met de eenwording en de plannen daarvan tussen Feyenoord en het stadion?
Ja, dat is een heel stug proces. Afgelopen maandag is er een informatiebijeenkomst geweest voor de aandeelhouders van het stadion. Even de korte resume. Die gaan in december stemmen over een wijziging van de statuten om dat plan uit te voeren waarbij Feyenoord veel geld in de Kuip steekt, maar dat ze dan ook een meerderheid van de aandelen in handen krijgen. Dus Feyenoord krijgt veel meer zeggenschap over de Kuip. Het wordt min of meer één organisatie. Maar daar moeten die aandeelhouders mee instemmen. En die, er waren echt heel veel kritische geluiden op die maandagavond. Veel kritische vragen over, is die noodzaak nou echt zo groot om dit te doen? En de aandelen die wij hebben, wordt die waarde voldoende vertegenwoordigd in dit bod? Een flink gedeelte vindt dat dat niet zo is. En daarom is er ook nog een brief nu gestuurd vanuit het bestuur van de Kuip richting die aandeelhouders om nogmaals ook na die bijeenkomst te benadrukken van wij hebben het financieel zo moeilijk, ik parafraseer even, wij hebben eigenlijk geen geld meer. Dit onderhoud moet wel uitgevoerd worden, anders mogen we straks niet meer in de Kuip spelen.
Maar geen geld meer, Dennis, dat klinkt als een faillissement.
Ja, dat is pas op het moment dat je je langlopende schulden en andere last niet meer kan betalen. Dat is nu natuurlijk nog niet, maar als je je vergunning kwijtraakt en er ook niet meer gespeeld mag worden, ja, dan weet je wel dat het uiteindelijk waarschijnlijk dan die kant omgaat. Maar dan heb je, ook als Feyenoord zijn, natuurlijk een gigantisch probleem. Ja. Als je echt niet meer mag spelen. Dus er is nog een brief uitgegaan om dat nog eens te benadrukken. En daarmee hopen zij, en Feyenoord ook, dat wanneer er gestemd wordt straks op 4 december, dat een meerderheid de statuten zal wijzigen, zodat dit uitgevoerd kan worden.
Cool.
Maar of dat echt gebeurt, moeten we die eerste week van december afwachten.
Ik vind het wel een moeilijk verhaal, hè? Want je hebt natuurlijk, uiteraard, al die neuzen moeten dezelfde kant op. En het stadion moet simpelweg anders. Want dit gaat niet meer langer. Aan de andere kant heb je die aandeelhouders die er altijd hebben gestaan. Die hartstikke belangrijk voor Feyenoord zijn geweest. Want anders had Feyenoord al lang meer financiële problemen gehad. Dat vind ik wel moeilijk, want ik hoor nog steeds niet waar nou het concrete probleem. Dan hoor ik een discussie over stoeltjes. Ja, volgens mij is dat nog wel op te lossen, lijkt me. Maar waar zit nou dat concrete probleem waar die aandeelhouders tegenaan lopen? Krijgen ze die waarde niet meer terug van die aandelen? Worden ze geschoffeerd op een bepaalde manier? Dat hoor ik maar steeds niet.
Ja, het zit hem in, de waarde van hun aandelen daalt in de komende 15 jaar gestaag. Ze vinden sowieso dat de berekening op wat het dan waard is, vinden zij dat het hoger moet zijn dan het bod dat Feyenoord en de directie van de Kuip hebben neergelegd. Mm-hmm. Dus daar zit een verschil in. Hoe kijk je naar dat aanbod wat er ligt? Ja. En je hebt wat je zegt, je hebt een gedeelte van die aandeelhouders die stammen nog, zijn nazaten van de mensen die ooit bij de oprichting van de Kuip betrokken zijn geweest. Die hebben daardoor aandelen gekregen waar een eeuwig zitrecht aan gekoppeld is. Dus ze zijn altijd verzekerd met die aandelen van een stoel in het stadion. Dat verandert dan ook. Dat wordt in 15 jaar tijd afgebouwd, dat ze op een gegeven moment wel ook moeten betalen om op die stoelen te zitten. En ook dat vertegenwoordigt natuurlijk een bepaalde waarde. Ja. En het laatste argument wat ze erg belangrijk vinden is dus die onderbouwing van hey, is dit nou inderdaad noodzakelijk? Kloppen die cijfers wel? Daar zijn ook wat twijfels bij. Dus of die financiële nood zo hoog is als dat nu gezegd.
En maar de intentie van de aandeelhouders is ook wel om eruit te komen? Of zitten die er met de hak in? Ik kan me namelijk voorstellen dat als jij een afspraak maakt met je familie en er wordt jou iets beloofd waardoor je geld geeft aan Feyenoord, en er wordt gezegd, joh, jij hebt een eeuwig recht. Ja. Als ik een afspraak met jou maak, dan kom ik die na. En als dan op een gegeven moment de spelregels midden in dat verhaal veranderd worden, dan snap ik ook wel dat je daar even wat van zegt, toch?
Ja. Nou, dat gebeurt ook. Kijk, we hebben natuurlijk Feyenoord heeft ook gewerkt aan een nieuw stadion. Toen moest je ook
met gezien. Ja, toen, er zijn prachtige boeken
van. Hebben we allemaal, ja, dat hebben we ook veel uitzendingen over gemaakt. Toen waren er ook afspraken over hoe ga je hiermee om. Hebben ze uiteindelijk ook inderdaad in meegewerkt. In hoe pas je dan inderdaad dit soort afspraken aan. Ja. Dus die wil om te praten, die is er wel. Maar ja, ze liggen gewoon
als
totaal niet op één
lijn. Als de wil om te praten is, gaat het goed komen.
Ja. Ja. Taikos, dat is in ieder geval een ding wat zeker is en wordt weer vervolgd binnen nu en een paar weken. Overigens heel kort nog eventjes, het gaat niet over voetbal, dan wil ik wel eens afhaken. Maar de UEFA heeft de straffen verminderd voor Feyenoord in de Europese thuiswedstrijden.
Ja, Feyenoord is in beroep gegaan vanwege dat vuurwerk tegen Panathinaikos. Hadden ze eigenlijk twee wedstrijden dat heel de korte zijde leeg moest blijven. Ja. Feyenoord is succesvol in beroep gegaan, dus die wedstrijd tegen Sturm Graz is er wel publiek. Maar wel weer zo'n nieuwe voorwaardelijke straf dat als dit weer gebeurt, dan is de eerstvolgende wedstrijd dus wel weer met nog meer lege tribunes.
Gaan we zien. We gaan zo meteen over Excelsior praten. Is er heel veel kort over Sparta. Dat heeft wel twee nederlagen op rij nu gehad. Heb jij enig idee wat daar mis is? Of is er helemaal niks mis?
Voor mij moeilijk te zeggen. Ik zie Sparta als een hele degelijke ploeg met heel veel spelers die aardig wat wedstrijden in de benen hebben. Ik heb de wedstrijd tegen PEC Zwolle gezien. En daar werd ik ook niet heel erg vrolijk van. Dat was niet best.
Nee.
Moeite met creëren van kansen. Denk één slordig moment waarin ze een goal tegenkrijgen.
Die rechtsback die loopt weg bij zijn tegenstander.
Om onbegrijpelijke reden loopt hij stapt hij uit. Terwijl als hij het waarschijnlijk nog 10 keer doet, dan houdt hij alle 10 keer de binnenkant eerst dicht. En laat hij de bal naar buiten gaan.
Verwacht jij trouwens dat Lauritsen, ook iemand die uit zijn contract loopt aan het einde van dit seizoen, in deze winter zal vertrekken?
Ja, ik denk dat het ervan afhangt waar Sparta staat. Als zij niet zo dusdanig zoveel punten hebben dat het nog spannend kan gaan worden, dan denk ik dat ze hem gewoon behouden en voor veiligheid kiezen.
Gaat dat lukken? Gaan ze wel in dat linker rijtje een rol van betekenis spelen?
Ik denk dat Sparta dit jaar gewoon met de ervaring die ze in de ploeg hebben en de jeugdige spelers die aanvullen, dat het gewoon een stevige middenmotor is. En dat die ook niet in de problemen gekomen. Ik denk dat het spel wel een beetje gespeeld is onderin. Dat die onderste 5 ploegen die daar nu staan, en dan verwacht ik dat Heracles nog wat eronder uit gaat komen. Maar dat zijn de ploegen die het uit gaan vechten voor de onderste 3 plekken.
Ja, waaronder Excelsior.
Waaronder Excelsior. Ja,
is het logisch dat Excelsior daar staat?
Nee, absoluut. Zeker. Plek 6 tot en met 13 ligt natuurlijk helemaal open. Als Sparta bij PEC wel had gewonnen, hadden ze nu 5 of 6 gestaan. Ja. Dat was misschien weer een beetje boven de stand ook geweest. Ja. En het zit zo dicht op elkaar, die clubs die daar daartussen zitten.
Eigenlijk dat hele rechte rijtje, dat ligt zo dicht bij elkaar. Dus dat gaat gewoon spannend worden.
Ja, even nog een paar weken terug in de tijd wat betreft Sparta. De thuiswedstrijd tegen Telstar. Dat was aan het einde van de week van de betrokken Spartanen maatschappelijk project. En dat betekende dat niet kleine mascottes, maar volwassen mensen mee mochten bij de opkomst van de spelers. Waaronder Remco. En die is niet alleen supporter, maar ook muzikant.
Hallo, ma.
Rico, in welke zender zit jij nou vanavond?
Ik kom vanavond op ESPN op het voetbalkanaal. Het wordt Sparta Telstar.
Wat ga je doen?
Met de line-up van Sparta met de spelers het veld op. Ik woon hier 3 jaar op het land van belofte met 12 bewoners met een verstandelijke beperking. Gaan jullie even mee naar de woonkamer? Gaan we Sparta lied even oefenen?
Oh ja, we moeten wel zeker oefenen en zo.
Waar wil je hem hebben?
Daar.
Daar?
Waar mag hij staan?
Oh ja, kijk eens aan.
Eerst jij die kant heen. Ja, en dan gaat hij zo. En dan komt hij zo ervoor.
Hè?
Gaat hier staan.
Oh,
graag, alstublieft. Doen.
Nog een keer?
1 keer.
Ja. Nou, ik vind het een buitengewone grote eer om die mensen van de land van belofte te mogen ophalen naar ons Sparta toe. En ik vind het leuk om het te doen, om die mensen te enthousiasmeren voor onze mooie club.
Sinds dat ik hier woon, ben ik heel zelfstandig geworden.
Goed gedaan!
Ik heb geleerd om initiatief te nemen en ik heb Sparta gemaild.
Hey Remco!
Hallo!
Hey, ben jij degene die het mailtje hebt gestuurd?
Ja!
Dat vind ik fantastisch, man! Hey.
Vanavond wordt het een spannende dag, want dan mogen we het veld op. Hoe blij word ik daarvan? Nee, zo blij!
Spartabus, Spartabus, Spartabus! We zijn voor en tegenspoed, heel goed!
Jongens.
Ik zag gelijk met de groene.
Ik ben echt ik ben hier complex. Echt?
Zo mooi. Heb je goed gedaan, vriend? Hey.
Ik wil jullie namens de Stichting Betrokken Sparta van harte welkom heten. Ik vind het fantastisch dat jullie zo enthousiast zijn. En wat zeggen we dan als we het veld op gaan straks?
SPW. Ik ben vroeger, en je mag het best wel weten, ik ben vroeger gekleineerd. Ik heb jarenlang heel weinig mensen om me heen gehad. En word daar niet zo blij van. Nee. Sparta geeft mij gevoel wie ik ben.
Een hele goede avond ook vanaf het kasteel voor de wedstrijd tussen Sparta en Telstar.
Het geeft een goed gevoel allemaal. Ik word daar blij van, de bewoners ook. Daar doe ik het voor allemaal.
Vriend!
Hoe is het?
Winnen, hè, thuis.
Ja, ook goed.
Jullie hebben goed gespeeld van de week.
Dankjewel.
Het was een mooie wedstrijd dit.
Moet opnieuw.
Echt. Het wordt gewoon een gezellige avond. Met z'n allen.
Dat is het belangrijkste, hè?
Tuurlijk.
Goed zo.
Met de spelersbus meegeweest. Maar
winnen, hè?
Sparta.
En met de spelers lopen mensen mee met een beperking die wel eens in het zonnetje gezet kunnen worden en moeten worden, omdat ze wel eens een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Mooie initiatieven bij Sparta tegen Telstar dus. Schitterend om al die mensen te zien genieten. Met volle teugen.
Hop, hop, Sparta, Sparta, Sparta!
Zo leuk allemaal. Mijn dag kan niet meer stuk, echt.
Tuurlijk,
ja,
tuurlijk. Fucky! Tuurlijk! Ja, tuurlijk!
Fantastisch.
Ja, mooi.
Ja, dat is prachtig. Het is een beetje het best bewaarde geheim van de voetballerij natuurlijk. Hè? Dat heel veel voetbalclubs, ik zie Michael Marinus net staan, die al heel lang bij de betrokken Spartaan dat leidt. Dat heel veel voetbalclubs met hun foundations ongelooflijk veel goed werk doen op de achtergrond. En dit gaat nu over wat ouderen, maar het gaat ook over kinderen. En dat zijn geen eenmalige dingetjes. Hè?
Nee.
Het zijn gewoon projecten die het hele jaar doorlopen, die al jarenlang lopen om mensen te helpen in de wijken. Excelsior doet dat fantastisch. Feyenoord doet dat ook fantastisch trouwens. Ja. Dus Rotterdam is daar echt heel goed in.
Absoluut. Mooi. Ik vond het mooi om Remco te zien. De man die de hoofdrol speelde in deze documentaire. Want Remco komt ieder jaar bij die Big Band Show die ik organiseer vanuit Rijnmond. Okay. Is hij ieder jaar bij en dan na afloop stuurt hij echt een A4 van een mail. Ja. Hoe fantastisch hij weer had gevonden. Dus mooi. Ik vond het prachtig om hem zo eens
Dat is toch prachtig. Hoe blij kan je iemand maken? Dat is toch fantastisch.
Geweldig.
Echt super.
Mike, is het benutten van de kans het grote probleem bij Excelsior?
Denk in combinatie met creëren van kansen is dat wel de Achilleshiel.
12 wedstrijden gespeeld, 11 goals.
Ja, dat zijn geen klinkende cijfers, nee. Maar goed, we weten als Excelsior ook wel waar we staan. En vaak de ploegen die toch onderin staan, die creëren gewoon wat minder kansen. Omdat we het gewoon heel zwaar hebben. Maar dan zou het natuurlijk wel lekker zijn als je die spaarzame kansen die je krijgt, dat we die wat meer gaan benutten. Ja.
Is dat iets wat dan ook aandacht nu krijgt? Wordt daar
strenger
op getraind?
Ja, wel. Er wordt wel aandacht aan besteed aan nog meer aanvalspatronen. En kijken hoe we toch wel het verschil kunnen maken met z'n allen.
Ja. Ook vaak een wedstrijd met één goal verschil verloren valt op.
Klopt, dus dat is het positieve. We zijn begin van het seizoen kregen we ook goals tegen. Nou, daar hebben we echt wel een grote stap in gezet, ontwikkeling in gemaakt. Maar nu moet het nog samen gaan met ook weer wat meer doelpen te maken. Want je kan er wel één tegen krijgen, maar dan moet je toch net even wat meer maken.
Onmiddels wel Excelsior onder de streep, 16e nu.
Ja, klopt.
Overtuiging dat het wel goed gaat komen?
Ja, zeker. Echt wel. Wat ik net al sommeerde, zeg maar, met PSV maken we het heel moeilijk thuis. Feyenoord maakt het heel moeilijk thuis.
Twente gewonnen.
Twente hebben we gewonnen. Eigenlijk was Heracles de eerste keer dat we eigenlijk thuis...
Onderrentje?
Nou ja, in ieder geval niet ons niveau haalden.
Nee.
Dus ik denk zeker met de wedstrijden die nu aankomen, we hebben nu Ajax dan uit, maar daarna weer twee thuiswedstrijden. Ja, dan kunnen we wel weer een klein sprongetje maken op de ranglijst, denk ik. En heb ik er natuurlijk vertrouwen in. Dat ik,
Waarom koos je ervoor aan het begin van dit seizoen om je werk te doen als amateur?
In de eerste instantie omdat ik geen contractverlenging kreeg aangeboden bij Excelsior.
Waarom niet?
Zij wilden door. Ze gingen natuurlijk naar de Eredivisie. Ik had het jaar daarvoor eigenlijk een prima seizoen, maar de jaren daarvoor waren broos. Toen meetrainen. Ruben die had wel duidelijk uitgesproken dat hij hem op zich graag erbij hield.
Den El, de hoofdtrainer.
Ja. Zeker, dat heeft hij vrij snel gecommuniceerd. Ik was hartstikke fit. Ik kwam fit binnen. Trainingen gingen goed. Ik ging mee op trainingskamp en eigenlijk toen definitief uitspraak, joh. We gaan kijken of je erbij kunnen houden, maar de prioriteiten liggen anders.
Ja. Was het voor jou zelf wel altijd de intentie om ook te blijven? Of hebben er ook wel andere serieuze opties gespeeld?
Eigenlijk was het wel of Excelsior of ADO inderdaad voor mij. Ja.
Excelsior of ADO?
Ja, dat waren de twee opties. En met beide heb ik gesproken en uiteindelijk is het Excelsior geworden.
Dennis, is het geen armoede van Duinen bij Excelsior?
Nou ja, hij geeft zelf ook aan dat natuurlijk in die jaren in de eerste divisie dat het wel minder aan het gaan was. En vooral als pinchhitter heb je belangrijke goals gemaakt in die promotie.
Ja, slotfase van het seizoen, met name.
Maar als je dan de eredivisie ingaat en de eerste paar wedstrijden heb je nog geen spits. En je moet terugvallen op jou, terwijl je ook überhaupt nog geen contract hebt. En dat ook niet de bedoeling was. Ja, dat is wel een situatie van een eredivisieclub die je niet moet willen inderdaad. Dus dat vond ik een armoedige situatie.
Ja, op dat moment lag het wel anders. Op dat moment hadden ze wel uitgesproken dat ze me erbij wilden houden. Maar het was natuurlijk wel een bijzondere situatie. En uiteindelijk ben ik hartstikke blij dat het zo is opgelost. En,
krijg je dan echt niks gewoon?
Nee, dan krijg je echt niks.
Echt niks?
Nee,
ik krijg echt ook niks. Geen kilometers vergoeding?
Nee. Krijg je niks. Nee, maar ik weet niet, ergens... Het was een unieke situatie en volgens mij was er nog geen speler die dit had meegemaakt. Dus Ik vond ergens ook wel, ik vond ergens ook wel weer wat hebben. Dat je gewoon, daar sta
dat je de eerste bent.
Als amateur, zeg maar. En dan kom je wel eens in het stadion en zeg je, hey, amateur, weet je. En dan, dat is toch mooi. En, ik weet niet. Dus het had ook wel wat, maar uiteindelijk ben ik nu blij dat ik weer volwaardig profvoetballer ben natuurlijk.
Had het wat of kan het eigenlijk niet, trainer?
Het had zeker wat. Want we hebben het net over verhalen. Het is natuurlijk wel gewoon een verhaal.
Ja.
En dat heeft natuurlijk ook met zijn broer te maken nog. Maar Excelsior is natuurlijk in een situatie waarin ze heel graag een topspits zouden willen hebben. Maar dat is ook makkelijk zat. Die kan je niet betalen.
Nee.
En op het moment dat je met heel veel gesprekken, en ik weet dat Excelsior dat ook gedaan heeft, die hebben best wel met veel mensen gesproken. Ja, die kiezen dan toch uiteindelijk voor een ander avontuur waar ze waarschijnlijk wat rijkelijker beloond worden. Dus dat is een hele moeilijke situatie. En gokken in de Eredivisie op een jong talent, dat is misschien nog wel moeilijker voor een club als Excelsior.
Ja, dus dat is natuurlijk ook wel iets waar Excelsior op inzet. Op jonge, talentvolle spelers die zich kunnen doorontwikkelen. Door kunnen ontwikkelen. Dat is eigenlijk waar Excelsior voor staat. Maar daarbij beseft hij zich ook wel dat je best wel wat ervaring nodig hebt in je selectie gedurende een seizoen in de Eredivisie. Waarop ze denk ik in het eerste stadium op andere jongens hadden ingezet wat niet is doorgegaan. Als je kijkt nu naar de selecties, vrij jong en ik ben verreweg de oudste. Dus ik denk dat ook in het eerste stadium andere jongens niet zijn gekomen waarvan ze misschien hadden gedacht, daar halen we ervaring binnen. Mm. Dus ik denk ook dat heeft meegespeeld uiteindelijk in een besluit om mij toch te behouden.
Hoe goed is die Vlodacik?
Ja, hij is een jongen die het op dit moment erg zwaar heeft bij ons.
Twee goals gemaakt.
Hij kwam binnen, nog niet fit, weinig gespeeld het afgelopen jaar. En bij ons, als ik zelf zou zijn, wordt er gewoon heel veel gevraagd, zeker van de voorwaarts. En eigenlijk zit dat met name in het verdedigende aspect. Ja, en daar daar had hij het al zo zwaar mee. Dat eigenlijk aanvallend ook zijn kwaliteit eigenlijk te weinig eruit komen op het moment. Ja. Maar het is een energieke jongen. Het is een jongen die hem heel graag wil. En ja, we doen alles aan om hem te helpen. En uiteindelijk denk ik wel dat zijn kwaliteiten er gewoon uit gaan komen.
Ik wil nog één mysterie even met jou ophelderen. Waarom was jij in augustus niet bij de open dag van Excelsior?
Ja, nou ja, wat ik net al schetste, ik was geen contractspeler.
Nee, oké.
Dus van daaruit hadden we besloten van nou, ik ben daar niet bij. Zoals ik ook niet in de eerste kleedkamer zat, maar in kleedkamer 2.
Meen je dat nou?
Zeker weten. En ja, daar zat ik met een paar jonge jongens die af en toe meetrainen van de 21. En het was eigenlijk wel heel relaxed. We hebben het tegenwoordig overal in die kleedkamers, hebben ze een grote box staan, weet je. Nou, ja. De grootst mogelijke onzin komt uit die box. Het is, ja, ik weet niet eens wat het is. Ik kan het niet eens verstaan. En,
je wordt oud, Mike.
Ik word oud. Ja. Ik word
maar
oud.
Weet je wat nou het probleem is? Dan gaan er supporters van Excelsior naar die open dag. Ja. En die gaan dan alle handtekeningen verzamelen op een shirt. Klopt. Een goede vriend van mij is zeer fanatiek Excelsior supporter. Die heeft dus zo'n shirt. Daar staan alle handtekeningen op van jouw collega's, behalve die van jou. Nee, dus wat denk je dat hij aan mij vroeg in aanloop naar deze uitzending? Neem dat shirt even mee.
Ja, ik wil dat we aanbieden, maar en kijk
wil
eens
je,
even.
Alsjeblieft, eventjes voor hem nu.
Ja,
heet
zeker. Hij heeft inderdaad al heel veel, ja.
Eventjes je krabbel zetten.
Zeker, zeker. Heb je nog vragen waar hij hem wil hebben?
Jij wil hem hier zo ongeveer. Okay, nee, Mike van Duinen, zie je nu. Goed.
Kijk even uit dat er geen contractje onder ligt. Amateurcontractje.
Dankjewel Mike van Duinen. Dankjewel Dennis van Issen. Dankjewel Robert Maaskant. We zijn er maandag weer met FC Rijnmond. Graag tot dan. En een goed weekend.
Mooi.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Frans Metz de Bedderij, Pointeradvies en Raakpersoneel.